Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we verder gaan met het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we waren gekomen bij het hoofdstuk 1932, Passionisten in Tienen, bij het onderwerp Bedeltochten. Veel luisterplezier. De zusters passionisten hadden de gelofte van armoede afgelegd en verdienden bijgevolg niets. Naast de giften die de congregatie mocht ontvangen van grote weldoeners, hingen de zusters volledig af van wat de mensen hun toestopten. Daarom organiseerden zij bedeltochten, op keit gaan. Hiervoor hadden ze een toelating van de kardinaal op zak, maar nergens vroeg men ernaar. Het volk kende de passionisten en iedereen wist dat het meeste geld diende voor de missies en een klein overschot om te kunnen voorzien in eigen onderhoud. De zusters gingen telkens met twee op stap en hun ronde situeerde zich tot ver buiten Tienen. Vaak namen ze de bus en trokken dan verder te voet. Slecht weer deerde hen niet, en waren ze te ver van huis, dan zochten ze onderdak in de pastorie of bij een familie die hun maar al te graag opving. Misschien denkt u wel dat het hier voor de jonge zusters om een vrolijk verzet ging. Niets was minder waar. Gichelen en plezier maken ontsierde een zusterpassionist. Een religieuze moest het goede voorbeeld geven, vond moeder Martha. Geen enkele zuster zou het gewaagd hebben om zich anders te gedragen. In geschriften daterend uit 1930 vinden we het volgende terug. Zuster Pauline en zuster Serafine zijn op ronde geweest in Leuven. Ze hebben er goed ontvangen geweest. Ze ontvingen ook nog gekleurde kousen voor de kinderen in de missie. Op een andere plaats kregen ze twee stukken zeep. Men komt soms mensen tegen die zo op straat iets geven, als ze zien dat onze zusters op ronde zijn. Zo komt men zelfs studenten tegen die iets geven voor de missie, omdat ze goede studie zouden mogen doen. In de dagboeken is er zelfs sprake van dat de zusters naar Zaventem waren afgereisd en van daaruit naar Diegem. Bij een familie konden ze de nacht doorbrengen om vervolgens de volgende dag hun reis naar Brussel verder te zetten. In Brussel aangekomen belden de zusters aan bij een beenhouwer. Wat had die man lekker vlees in de toonbank liggen? Hij zou toch wel iets over hebben voor de arme zusterkes. Zeker en vast, hij had in de koelkasten nog wat liggen. Hij liep langs de blinkende betegelde muren, waarlangs de hespen en de worsten aan grote haken hingen. Zijn dikke vingers omklemden de grote metalen deurklink die met een zware klik de deur van de koelkast opende. Onder een half doorkliefd varken lag een bak met soepbeenderen. Onze slager met zijn stijf gesteven witte schort en bijpassend petje nam een paar van de knoken uit de bak en verpakte ze in een groot rood buim papier. Alsjeblieft, zusters, de beste soepbeenderen van heel Brussel. Bij het naar buiten gaan konden de twee religieuzen amper hun lach bedwingen. Tijdens andere bedeltochten in de provincie Antwerpen kregen de zusters schoensmeer, zilverpoets en chocolade mee. De oorlogsjaren waren een moeilijke periode. Het volk had immers alleen maar voedselbonnen en kon zelf nog amper iets missen. Toch konden de zusters blijven rekenen op de goede wil van het volk en kwamen ze thuis met wat brood of suiker. Zuster Benigna, 90 jaar oud, wist zich haar bedeltochten nog te herinneren. Ik kon toen nog niet goed Vlaams spreken en in het klooster hadden mijn medezusters mij geleerd om zo mogelijk wat geld te geven voor de missies. Tijdens mijn ronde kon ik mij de volgorde van de woorden niet meer goed voor de geest halen en ik maakte er wat anders van, om zoveel mogelijk geld te geven voor de missies. De bedeltochten bleven voortduren tot midden jaren 60. Toen hadden de religieuzen eveneens recht op een kleine bijdrage geschonken door de staat. Apostolaat werken in Tiene, de kleuterschool, bewaarschool. In Tiene bleven de zusters niet stilzitten. De parochie vroeg om hopen werk en bovenaan de lijst prijkte de vraag om educatie, onderwijs voor de allerkleinste. Vervolgens moest de kinderbond verder uitgebouwd worden. Jonge meisjes konden terecht in de avondschool, waar ze de vaardigheden van naaien en borduren onder de knie kregen. In 1933 kreeg moeder Martha het bezoek van een zekere meneer Philips. Hij kwam praten over de noodzaak van een kleuterschool. Vermits enkele zusters een onderwijsopleiding volgden, zat de mogelijkheid erin om de zusters te kunnen tewerkstellen in een nog te bouwen schooltje. Voor het klooster, aan de Aarschotse Steenweg, lag er nog een terrein dat in aanmerking kwam voor de bouw van enkele klassen. Zeer goed gelegen voor de zusters, en zo vond hij, zusters-missionarissen moesten in de eerste plaats missionaris zijn voor eigen land, eigen stad, eigen parochie. Zeer eerwaarde moeder had er wel een paar bedenkingen bij. Meneer Philips gaf graag zijn eigen mening, maar had totaal geen beeld over het leven van een religieuze. Stel u voor dat hij zou willen dat ik een tennisveld installeer voor de zusters, grapte ze. Daarna vertrok meneer Philips op reis en vernamen de zusters gedurende bepaalde tijd niets meer over hem en zijn plannen. Een schooltje uitbouwen, waar zou moeder Martha in 's hemels naam het geld vandaan halen? De zusters hadden niet eens genoeg budget om hun eigen klooster te voltooien. Daarbij kwamen er nog de kosten van de studerende zusters te Leuven en de voorbereidingen op een vertrek naar de missies in Congo vroegen ook een hap uit hun spaarrekening. Toch had meneer Philips gelijk over de noodzaak van een bewaarschool. Meer en meer jonge gezinnen vestigden zich langs de Aarschotse Steenweg en er was vlakbij geen enkele kleuterschool. Het was wachten tot 1939 voordat de klassen hun deuren openstelden. 20 leerlingen verschenen op de eerste schooldag. Het was de bedoeling om zo snel mogelijk nieuwe klaslokalen bij te bouwen, maar het uitbreken van de oorlog verhinderde dat. Toch slaagde deken Rochette erin om een bouwtoelating te verkrijgen van de Duitsers. 2 klassen kwamen erbij die op korte tijd overbevolkt raakten. Tijdens de oorlogsjaren werden er zelfs plannen getekend om een schuilkelder te bouwen voor 80 kinderen. De volgende bouwtoelating verkregen de zusters pas in 1963. Toen drongen renovatiewerken zich op. De school kreeg centrale verwarming en betere sanitaire voorzieningen. Vanaf toen konden er zo'n 120 bengels terecht. De aanleg van een nieuwe speelplaats was een droom voor elk kind. De centrale zandbak bood zoveel speelplezier, alhoewel het extra werk meebracht voor de zusters. De kinderschoenen zaten vaak vol zand en bij gevolg lag er in de lokalen overal een zandtapijt. De school van de zusters bleef zelfstandig fungeren tot ze in 1974 als filiaal werd toegevoegd bij het Onze Lieve Vrouw College van Tiene. De eerste kleuterleidsters waren de zuster Thérèse en Henriette. De laatste zuster die heel haar carrière voor de klas stond, was zuster Godelieve. Bij haar vertrek in 1989 kreeg ze een gigantisch feest aangeboden, ingericht door de leken die de plaats van de zusters innamen. Alle leerlingen voerden een dansje op of zongen een liedje. Juffrouw Dont en juffrouw Greta voorzagen alle meisjes van een kleurig rokje uit kreppenpapier en de jongens droegen een mooie hoed. Met hun zelfgemaakte zonnebloemen wuifden ze zuster Godelieve uit. Hoeveel kinderen zij het onze vader en een weesge groetje had aangeleerd, kon ze zich niet meer herinneren. Ik was in elk geval één van hen. De Kinderbond van de Zondagsmis. Als je het geluk hebt binnen te komen op een zondagmorgen gedurende de mis van 9:30, dan kunt je uw ogen niet geloven. Meer dan 100 kinderen vullen de middenbeuk met hun veelkleurige kleedjes, maar ze vullen ook de ruimte met hun biddende en hoogopschietende kinderstemmen. Weerom het werk van de zusters. De maand mei was stevast een drukke maand voor de zusters. In de Mariamaand trokken de mensen massaal op bedevaart naar de plaatselijke kapelletjes, opgeluisterd door de fanfare. De kinderen leerden Maria-liederen zingen en werden voor deze gelegenheden feestelijk uitgedost. Daarnaast waren er in mei de communiefeesten. De zusters namen de catechese-namiddagen voor hun rekening en begeleidde de kinderen op zondag in de kerk. Tijdens de vieringen klonken de hoge stemmen van het kinderkoor afgewisseld door het gezang van het parochiekoor. Onder leiding van een zuster passioniste, die kost nog moeite spaarde om het geheel zo melodieus en feestelijk mogelijk te laten klinken. Wij zijn samen onderweg. Alleluia. Op ziekenbezoek. Op 5 april 1934 schreef moeder Martha een brief waarin ze haar wens uitdrukte over het verrichten van al die goede werken in Tienen. Zeer eerwaarde moeder dacht niet enkel aan de kinderen, maar de ouderen, de zieken en de armen verdienden ook haar aandacht. De zusters konden tijdens de thuisbezoeken alvast zorgen voor wat opbeuring en de zieken wat hulp verschaffen. Moeder Martha verwoordde het op haar eigen manier. Indien we verenigd zijn met de gekruisigde Jezus, zullen we liefde uitstralen. Als anderen lijden en tot ons komen, als zij wenen, laten wij liefde uitstralen, niet zozeer door woorden en grote gebaren, maar door het innerlijke vuur dat ons bezielt. De parochiepriester was helemaal onder de indruk en gaf zijn toelating aan de zusters om de ziekenhulp op te starten. Zo werden de zusterspassionisten pioniers in de thuisverpleging. Een getuige wist zich nog te herinneren. Mijn vrouw was voor een paar jaar ziek en ik moest naar het werk. En 4 kinderen, begrijpt ge. Maar de zusters kwamen, soms 2 keer per dag. Eens hebben ze zelfs 2 nachten gewaakt. Nee, zoiets vind je niet meer. Naast het verzorgen van de zieken deden de parochianen ook beroep op de zusters om stervenden te begeleiden. Vaak werden ze midden in de nacht opgebeld om samen met de begrafenisondernemer de pas overledene te op te baren. In die tijd stierven de meeste mensen thuis, omringd door hun familie, en niet in een ziekenhuis. Nooit was het voor een zuster te veel gevraagd en stond ze de naaste familie bij in hun verdriet door gebed en troostende woorden. Zeer eerwaarde moeder gaf eveneens haar zusters de opdracht om steeds te zorgen voor een goede opvang van de armen, ze te voeden en te kleden als ze erom vroegen. Bedelaars van over gans de stad hadden de weg naar het nieuwe klooster aan de Aarschotse Steenweg al gauw gevonden, ook al wisten ze dat de zusters niet over een fortuin beschikten. Op een aalmoes moesten ze niet rekenen, maar niemand zou vertrekken met een lege maag en zonder te zijn opgemonterd. Hoe vaak had de zusterportierster de zware kloosterdeur niet moeten openen voor straatarme mensen die hun miserabele toestand voor de buitenwereld liever verborgen hielden. In de spreekplaats van het klooster hadden de zusters een klein dispensarium opgericht, zodat ze de zieken ter plaatse konden verzorgen. Door al hun sociale werken maakten de zusters passionisten van hun eigen stad en in hun eigen klooster een klein missiegebied. Het was steeds mogelijk dat om de een of andere reden een zuster niet kon vertrekken naar buitenlandse missieposten. Welnu, door zich in te zetten voor het eigen volk, ging haar droom toch nog in vervulling, het leiden van een missionarisch leven. De goede werken van moeder Martha zelf. Moeder Martha zelf was steeds vol aandacht voor haar medemens. Rijk of arm, jong of oud, ze maakte geen enkel onderscheid wanneer een van hen bij haar persoonlijk aanklopte. Zelfs hooggeplaatste personen kwamen van ver om de algemeen overste te interpelleren. Het was haar eenvoud en goedheid dat de mensen aantrok. Wie in haar ogen keek, zag een uitstraling van geluk en rust, van moreel evenwicht. Ondanks de stapels werk en de zorgen om de congregatie, maakte zeer eerwaarde moeder steeds tijd voor de bezoekers, bood hen een luisterend oor. Haar bemoedigende woorden getuigden van innerlijke vrede en vertrouwen. Ze toonde begrip voor hun toestand. En wanneer het bezoek ten einde was en iedereen weer tevreden de deur uitging, was zij het die een woord van dank uitsprak omdat ze behulpzaam mocht zijn. Moeder Martha raakte gekend over gans België en ver daarbuiten. Veel heeft ze hierover nooit verteld. Daarvoor was ze te nederig. Ze hield niet van persoonlijke belangstelling. De gesprekken en ontmoetingen gebeurden in alle discretie en telkens weer getuigde moeder Martha van een enorm aanpassings- en inlevingsvermogen. Indien haar agenda en haar gezondheid het toeliet, bezocht moeder Martha de zieken aan huis als die erom vroegen. Ze nam hiervoor alle tijd en gaf zich helemaal voor haar naaste naar het voorbeeld van Christus. Voor God had ze immers de verantwoordelijkheid afgelegd om iedereen te helpen. Eerwaarde heer Deken zag wel dat de zusters in zijn dekenij heel goed werk leverden, maar om zeker te zijn vroeg hij tijdens één van de biechtverhoringen nog eens om een bevestiging. Het verbaasde enigszins moeder Martha over deze vraagstelling. Het eerste wat hij mij vroeg was: ik heb heel veel aan u gedacht deze dagen, maar bezoekt u ook de zieken? Ik antwoordde: ja, de arme zieken, en het zijn geen korte bezoeken. Het leven van een zusterpassioniste was hard, zowel binnen als buiten de kloostermuren. Achter het klooster lag een enorme moestuin en boomgaard, die dagelijks om onderhoud vroegen. Toch heerste in het klooster steeds een sfeer van opgewektheid en vreugde. Het was er altijd gezellig en huiselijk. Om de keuken of de refter te vinden, diende men gewoon de geur van een heerlijk potje koffie te volgen. Een schaal met zelfgebakken koek lag nooit ver af. Af en toe kwam een dame uit de buurt het keukenwerk overnemen en toverde de heerlijkste gerechten op tafel. 'S morgens was er zelfgebakken brood en het ijs dat bij feestdagen werd geserveerd, had ze gedraaid in het grote vat gevuld met room en eieren die ze meebracht van op haar boerderij. Het kon smaken op warme dagen en wie het meest ervan genoot om de zusters gelukkig te zien, was zeer eerwaarde moeder Martha. Altijd tactvol en voor iedereen toegankelijk. Zij had elke zuster lief en was voortdurend vol aandacht voor elk van hen. Nooit was ze alleen op haar bureel, want de zusters lieten haar weinig met rust. Met het hart van een goede moeder ving ze hen op, luisterde en verbeterde hen, moedigde ze aan, altijd met een glimlach op de mond. Onder de zusters waren uiteraard ook vrouwen met een wat moeilijker karakter, die al wel eens uit de bocht vlogen door hun opvliegendheid. Hoe moeder Martha dat oploste? Doodgewoon, hoe heviger de zuster tekeer ging, hoe zachter haar stem, hoe rustiger zij optrad als overste. En op diezelfde rustige manier kon ze dan wel eens zeggen: mijn lief kind, als het u hier echt niet aanstaat, laat ik u vrij om te gaan. Daarop kwam de zuster in kwestie vaak met beide voeten terug op de grond en verliet gegeneerd het bureel. Niet lang daarna mocht moeder Martha er prat op gaan dat bij de volgende deurklop het opnieuw de zuster was die ze even voordien had berispt. Of moeder zo goed wou zijn om vergiffenis te schenken. Moeder Martha schonk eveneens veel aandacht aan de priesters. Misschien nog wel het meest aan hen. Zij voelde zich zo ontzettend klein tegenover die heren die zoveel hadden gestudeerd en over zoveel wijsheid beschikte. Toch aarzelde de klerus niet haar evengoed om raad te vragen. Een priester getuigde dat hij meer dan 2 uur had gesproken met deze uitzonderlijke vrouw en het leken hem slechts enkele minuten. Een andere priester durfde haar niet eens de absolutie te geven, omdat hij tijdens de algemene biecht geen enkele schuld bij haar had gevonden. Beetje bij beetje gaf moeder Martha op die manier prijs dat zij een bevoorrechte ziel was, begunstigd met een uitzonderlijke gave. Het grootste deel van haar leven hield ze alles geheim, uit nederigheid. Het volstond dat God haar door en door kende en dat hij meewandelde op haar levenspad. Pas na haar dood kwamen er vele zaken aan het licht. De zusters vielen van de ene verbazing in de andere toen ze de stapels correspondentie doornamen die hun overste had achtergelaten. Deze zusters hadden samengeleefd met een heilige, zonder er weet van te hebben. Maarta van de Putte, stichteres en algemeen overste van de zusters passionisten missionarissen, bleef echter niet gespaard van leed, verdriet en offers. De dood van moeder Alberta. We noteren de jaren 30 en op vele plaatsen in België was het nog schamel gesteld met de hygiëne. Niet alle huizen waren voorzien van stromend water en zeker niet op het platteland. Daar hadden de koeien eerder leidingwater dan moeder de vrouw die het water voor haar kroost nog moest halen aan de pomp. Geen stromend water betekende geen mogelijkheid om een douche te installeren. Voor velen bestond de badkamer niet eens. Het toilet was een plank met een gat erin, dat men kon afsluiten met een houten deksel. Indien men geluk had, werd de beerput regelmatig geledigd. Er waren op sommige plaatsen schrijnende hygiënische toestanden waar te nemen, zodat ziektekiemen gemakkelijk werden doorgegeven en moeilijk te bestrijden waren. Een van de veel voorkomende ziekten was tuberculose of TBC genaamd. Het begon met zware hoestbuien en als de poeders van het Witkruis niet hielpen, kwam de dokter erbij. Veel instrumenten had hij niet voorhanden, maar het ziektebeeld was hem goed gekend. De remedie voor de arme zieke was te bed blijven in een vaak onverluchte kamer. Wie over geld beschikte, kon een kuur volgen in een van de sanatoria die België rijk was. Zo was er het gekende sanatorium van Sijsselen, te midden van een bosrijke omgeving. Vanaf 1928 konden vrouwen met tuberculose er terecht. Hun behandeling bestond uit calciumspuiten die weinig soelaas boden. Maar de buitenlucht deed wonderen. Pas tijdens Wereldoorlog II ontdekte men de penicilline en de streptomycine, waarvan de commercialisering veel later doorbrak. Door de komst van antibiotica konden vele ziekten worden bestreden. Onder de zusters passionisten waren ook enkele vrouwen die niet van tuberculose gespaard bleven. Zo was er moeder Alberta, de rechterhand van zeer eerwaarde moeder Marta, en benoemd tot novicemeesteres. Zij kreeg dikwijls zware koortsaanvallen die soms opliepen tot boven de 40 graden. Vanaf november 1931 verbleef ze voorgoed in bed. Voordien verbleef ze voor een zeer lange periode in het sanatorium van Sijsselen, waar moeder Marta haar regelmatig bezocht. Het leek of alles even onder controle was, maar eenmaal terug in het klooster stak de ziekte weer de kop op. De hoestbuien werden steeds heviger, zodat er bloed werd opgehoest. Van al de zware medicatie kreeg moeder Alberta tering in de buik en een ernstige maagontsteking. Na haar eeuwige gelofte op 15 juli 1932 verzwakte ze van dag tot dag en kon het bed niet meer verlaten. Haar zicht en gehoor verdwenen langzaam. Spreken kon ze nog nauwelijks. Ze wist dat het nu niet lang meer zou duren, maar toch bleef ze kalm en had ze een zachte glimlach om de lippen. 'S avonds zag men dat haar ogen aantoonden dat de doodstrijd was begonnen. Al de zusters werden verwittigd en schaarden zich rond het bed, geknield op de grond. Zeer eerwaarde moeder stond vlak naast de stervende en sprak haar nog over Jezus. De ouders van zuster Alberta waren ook aanwezig, kalm en gelaten. Het zou niet lang meer duren. nadat de zusters zich hadden verwijderd en afscheid hadden genomen, viel plots de ademhaling van moeder Alberta stil. Het was een pijnlijk ogenblik voor vader en moeder van Hoek, maar ze getroosten zich in het feit dat hun dochter goed was voorbereid om het aardse met het eeuwige te ruilen en voor onze lieve Heer te mogen verschijnen. De dood van moeder Alberta viel zeer eerwaarde moeder Martha erg zwaar en ze beschreef haar gevoelens in een brief aan haar geestelijke leider. Ik hou van de wil van Jezus. Ik wil me onderwerpen, maar deze dagen heb ik dikwijls aan Jezus herhaald dat hij wreed was. Nu heeft hij me mijn liefste kind ontnomen. Vader, u weet wat deze geliefde zuster betekende voor mij en voor de congregatie. Het vertrek van deze lieve moeder laat een grote leegte na. Moeder Alberta bleef voor iedereen een voorbeeld van deugd en edelmoedige opoffering. Na moeder Alberta stierf ook zuster Agnes op 13 februari 1933 in de verpleegsterschool te Leuven, waar ze zich voorbereidde op een vertrek naar de missies in Congo. Zij was eerder nog nooit ziek geweest, maar stapte begin februari bezweet uit de trein te Leuven. Een griep, dachten de zusters. Maar de griep ging over in een longontsteking, gevolgd door een bloedvergiftiging. Na enkel een week ziekte overleed zuster Agnes op 21-jarige leeftijd. Zij had altijd gezegd: ik zal nooit missionaris worden. Zo was het inderdaad. Zuster Agnes werd begraven naast moeder Alberta op het kerkhof van Tiene. Moeder Martha beschreef haar verdriet in een volgende brief. De wonden veroorzaakt door het vertrek van mijn zuster in Jezus voor de hemel, onze zuster Alberta, is nog altijd open. Nu is Jezus gekomen om mijn liefste moeder te halen en net 3 maanden later het offer van onze lieve zuster Agnes. Wat kost het mij om mijn fiat te zeggen? In deze omstandigheden heb ik de generositeit gemist. Zeker aan het ziekbed van mijn geliefde kind heb ik vaak herhaald: mijn Jezus, ik geef ze u niet. Nadien zei ik wel: uw wil is niet de mijne. Ja, Jezus, moet geduld hebben met mij. Ik voel nog steeds deze beproeving. Jezus ontneemt mij de beste van mijn kinderen. Maar ik mag geen egoïst zijn. Dank u, Jezus. En God bleef zijn eigen maaiers wegmaaien. 3 jaar na het overlijden van zuster Agnes stierf zuster Gemma op 16 april 1936 aan de gevolgen van een zware longontsteking. De Heer nam, maar aan de andere kant koos hij nieuwe zielen uit die zich konden voegen bij de familie in het Heilig Kruis. Stilaan groeide en bloeide de congregatie opnieuw. Zorgen om haar ouders. Zaterdag schreven ze mij dat mama stervende was, dat een deel van haar lichaam al koud was en stijf. We zijn nu maandag en ik heb nog niets gehoord. Zuster Adolfine en Clementine zijn daar. Wat een vreemde situatie. Iedere keer dat ik nieuws verneem over mama, heeft ze maar een paar uur meer te leven. En dat duurt nu al 6 weken. Op 31 oktober 1932. De ouders van moeder Martha, Ferdinand van den Putten en Maria de Muilder, werden stilaan een dagje ouder en vroegen om extra verzorging. Hun dochter had de handen vol met het beheren van haar congregatie en wou het statuut van overste niet misbruiken om te gepaste tijden bij haar ouders langs te gaan. Het was niet de gewoonte dat een religieuze zomaar op elk zelfgekozen tijdstip haar familie kon bezoeken. Gelukkig was er juffrouw Mertens die zich zou bekommeren om de ouders van zeer eerwaarde moeder. Zij was kind aan huis bij de Van den Puttens. In het volgende fragment schrijft moeder Martha over een bezoek aan haar stervende moeder. Mijn lieve moeder is erg ziek. Ze hadden me gezegd dat ik mijn moeder moest gaan bezoeken. In de namiddag ben ik samen met een andere zuster vertrokken. Moeder herkende me nog en hoorde mijn stem. Ze is bijna doof. De dokter had aan papa gezegd om de zieke te laten berechten. Mama was helder en we hebben veel gepraat over Jezus, de hemel en vooral over moeder Alberta, waar ze van hield. Papa en mama hebben beide een acte van berouw gedaan. Maria de Muilder stierf te Brussel op 13 november 1932. Ze was 86. Ferdinand van den Putten bleef alleen achter. Jaren geleden had hij zijn geloof verzaakt tot verdriet van zijn dochter Martha. Het was haar grote wens dat hij zich opnieuw zou bekeren. In 1936 ontving moeder Martha een telegram, verstuurd vanuit Brussel. Papa erg ziek. Moeder Martha, die dacht dat haar vader reeds overleden was, vertrok meteen met de trein naar de hoofdstad in het gezelschap van zuster Virginie. Gelukkig bleek bij aankomst haar vader reeds aan de beterhand te zijn, zodat na een kort bezoek de twee zusters opnieuw naar het klooster terugkeerden. 2 dagen later werd vader van den Putten berecht. Op 8 mei bereikte een nieuwe telegram het klooster met vermelding dat papa opnieuw ziek was, zelfs stervende. Moeder Martha en zuster Margaretha vertrokken meteen richting Brussel. Toen zeer eerwaarde moeder haar vader zag, merkte ze dat zijn laatste uren naderden. Kalm en gans overgelaten aan Gods heilige wil wachtte hij de dood af. Martha bracht de dag en de daaropvolgende nacht door aan het sterfbed van haar teerbeminde vader. Zij troostte en vertroetelde de eerbiedwaardige grijsaard. Op zijn gelaat verschenen trekken van vreugde en dankbaarheid en met een grote krachtinspanning stamelde hij: Jésus miséricorde, ik hou van u. Daar de toestand de volgende ochtend hetzelfde bleef, vertrok moeder Martha opnieuw naar Tiene. Voor een laatste maal omhelsde zij haar dierbare vader, die ze nooit meer op aarde zou terugzien, en liet hem over aan de goede zorgen van zuster Margaretha. Rond middernacht stierf hij op de leeftijd van 90 jaar. Al biddend en zijn blik gericht op het kruis is hij de dood ingegaan. Ondanks het verdriet dat moeder Martha opnieuw trof, vulde haar hart zich met een sprankeltje vreugde. Papa had zich bekeerd. Beste luisteraars, we eindigen hier voor vandaag in dit boek, getekend moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk roepingen en recrutering. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot de volgende keer. Thank you.